Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Een drugstransport op weg naar Finland wordt op 2 maart 2020 van de weg gehaald op de A7 in Groningen. In een auto wordt 86 kilo drugs aangetroffen met een straatwaarde van ruim 700.000 euro. Een toevalstreffer? Nee, integendeel. Het transport werd opgezet door justitie in samenwerking met een mol. Een infiltrant in een criminele organisatie. En daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak. De wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik ben vandaag in Leeuwarden met Wietske Koen. We zijn op het Vliet, Wietske, en daar zijn we niet voor niks, want hier begint het verhaal.
Ja, dat klopt. Op 3 januari 2018, om precies te zijn, dan loopt Justin hier. Justin wil een tatoeage laten zetten en hij loopt een bekende tegen het lijf. En vanaf dat moment lopen de lezingen al uiteen. Volgens Justin zegt die bekende, dat blijkt een informant te zijn van justitie, maar dat weet hij dan nog niet. Die zou aan Justin hebben gevraagd van, hey, doe je nog wel eens wat? En daarmee zou hij doelen op klusjes.
Drugshandel, criminele activiteit.
Ja. En de infiltrant die zegt juist dat Justin hem met die vraag benaderde. En hoe het zit zullen we nooit helemaal weten, want het is niet opgenomen. Feit is wel dat ze later hun eigen weg weer gaan. En dat de infiltrant alles deed om achter het adres van Justin te komen. En uiteindelijk zoog hij Justin mee in een criminele organisatie. Of, nou ja, volgens de infiltrant zat Justin daar al in.
Of haalde Justin de infiltrant in de criminele wereld?
Ja, dat Justin hem in die motorgang introduceerde. Want dat was de intentie van justitie.
Want een motorgang hoor ik je nu over. Wat had Justin daarmee te maken?
Justin is lid van een motororganisatie. En justitie die wilde erachter zien te komen of motorbendes zich bezighielden met grootschalige drugshandel. Nou, en die gelden als gesloten bastions. En daarom moest er iemand vanuit het milieu toegang zien te krijgen tot die motorgangs. En toen hebben ze geprobeerd de infiltrant daarvoor in te zetten.
Oké, tot zover is het mij duidelijk. Justin, lid van een motorbende en een infiltrant. Maar wat is er nou gebeurd? Is die infiltrant op pad gestuurd door justitie om informatie in te winnen? Of heeft die infiltrant zich bij justitie gemeld van, joh, ik weet dingen?
Hij was betrokken bij een andere zaak voorheen, de infiltrant. En toen heeft hij de switch gemaakt om zijn oude milieu te verruilen voor de kant van de politie. En daar zou hij geld voor krijgen. En dat traject is bij hem gestart in 2016. Nou ja, en in 2018 kreeg dat echt gestalte in de zaak Vidar. En drugs, wapen, witwaszaak.
En dus hij had er ook wel een belang bij om een zaak aan te dragen eigenlijk?
Zeker. Maar hij begon als burgerinfiltrant. Hij moest contact zien te krijgen in de wereld van de motorgangs. Justitie wilde zien of die zich ook bezighielden met grootschalige drugshandel. Toen, daarna, zou hij heel langzaam van het toneel verdwijnen en ondertussen infiltranten van de politie daar introduceren. Maar het liep dus allemaal anders. Alleen hij werd vertrouwd. Hij nam wel eens mensen mee van de politie, maar dan kwam er niet zoveel uit. Dat bleek niet te werken. En toen kreeg hij vanaf maart 2019 toestemming van minister Grapperhaus, toenmalig minister van Justitie, om als criminele burgerinfiltrant te fungeren. Nou ja, en toen sloot hij. Hij maakte drugs, verkocht drugs, zette zelfs een lijn op. Nou ja, en zo probeerde justitie erachter te komen wie erbij betrokken waren En uiteindelijk mondde dat uit in een klapdag op 2 maart 2020.
Nou is er één ding wat me dan wel dwars zit. Als ik hoor criminele burgerinfiltrant. Wij zijn al wat ouder, laat ik het zomaar voorzichtig zeggen. Dan dwalen mijn gedachten meteen weer af naar de jaren 90. De IRT-affaire.
Ja, klopt. Dit was de eerste keer sinds ruim 20 jaar dat justitie zich daar weer aan waagde. Het was lange tijd verboden, want bij de IRT-affaire gingen dingen mis. De politie ging uiteindelijk zelf in drugs handelen. Het ging helemaal fout, het moest nooit meer gebeuren. Het mocht alleen nog onder zeer strikte voorwaarden, werd later gevonden. Nou ja, en of ze zich daaraan gehouden hebben, ja, dat advocaten vinden van niet. Die hebben dat tijdens de behandeling bij de rechtbank, hebben die ook benadrukt dat daar geen sprake van was. Je moest aan 4 dingen voldoen. Nou, en 1 daarvan, dat was dus de ministeriële toestemming. Nou, daar zou sprake van zijn. Alleen, hij scheen al actief te zijn nog voordat die toestemming er was, officiële toestemming. Nou, er moest ook sprake zijn van een zeer gesloten criminele organisatie. Nou, en advocaten zeggen van ja, de Friese misdaad zien is geen gesloten bolwerk. Dat is geen zeer gesloten groepering, als er überhaupt al sprake is van zeer gesloten criminele groeperingen hier. Al die verdachten die hingen als los zand aan elkaar, werd er ook wel gezegd. Dus, en er zijn geen gewelddadige incidenten of intimidatie geweest. Dus er was een advocaat, Jan Boksem, die zei nog van ja, de verdachten lijken in de verste verte niet op criminelen zoals Taghi of Holleder. Dus dit is echt heel wat anders. Nou, en een ander punt is dat er sprake moest zijn van een kort traject. Maar ja, wat is een kort traject? De mol die werkte in ieder geval ruim 2 jaar in de zaak Fidar. Ja, en is dat dan kort? Nou ja, daar kun je je vraagtekens bij plaatsen. Dat werd door de verdediging in ieder geval aangewend als een punt waarin justitie gefaald had. Maar in ieder geval niet. Nee, volgens hun voldeed dat daar niet aan.
Enfin, in de zomer van 2022 buigt de rechtbank in Leeuwarden zich hierover. En die hebben daar eigenlijk 14 A4'tjes voor nodig om aan gewone mensen uit te leggen wat nou precies die beslissing is. En dat die beslissing is dat dit op deze manier wel kon. Want dat was uiteindelijk de beslissing.
Uiteindelijk was het oordeel. Het was wel zo. De verdediging zei nog van ja, de inzet is onrechtmatig. Maar de rechtbank besloot dat het zo wel kon. En die kwam tot een uitspraak in augustus 2022.
Ja, en dan pakt Fietske het briefje er even bij. Ja. Want we hebben het over Justin gehad en over de infiltrant. Maar hoeveel mensen zijn er in totaal bij deze zaak verdacht geworden?
Nou, uiteindelijk, er zijn toen 28 aangehouden. Uiteindelijk zijn er 23 voor geweest. Er zijn 5 vrijgesproken. Dat zijn voor het merendeel waren dat de partners van medeverdachten. En ja, er zijn voor volgende week zijn er 14 van wie het hoge beroep dient. Er zijn er een aantal, de meesten zijn zelf in hoger beroep gegaan tegen hun straf. En tegen 2 ging het Openbaar Ministerie in hoger beroep. Dus daar hebben ze 2 weken voor uitgetrokken.
Het is weer een flinke lijst met mensen die weer voor de rechter moeten verschijnen. Wat voor straffen hebben die in eerste aanleg gekregen, deze, ja, vooral mannen volgens mij?
Ja, dat zijn allemaal mannen inderdaad. Zij zijn veroordeeld tot 7 jaar. Eentje tot 4 jaar. 2 broers tot 5 jaar. En deze Justin ook 5 jaar. Nou ja, en dan nog iemand 9 maanden, 10 maanden, 1 jaar. Dus het zijn toch best wel straffen. Ja,
straffen die er niet om liegen. Nee. Hoe gaat deze zaak nu verder? Is er nu iets anders ten opzichte van het verhaal in eerste aanleg?
Ja, er is wel iets anders. Dat is een heel bijzonder verhaal. Ik zal het even kijken hoor.
Want de strategie die heeft er, zoek jij maar tussen je papieren even. De strategie heeft er volgens mij nu vooral uit bestaan om aan te tonen dat die burgerinfiltrant niet had gemogen.
Ja,
dat dit eigenlijk allemaal veroorzaakt is door die burgerinfiltrant.
Dat klopt. Daar viel nog het nodige te halen. Maar er is ook iets anders. Er wordt getwijfeld aan de geestelijke gesteldheid van de infiltrant van A4110, hè, de werknaam van de man. De man kreeg in ruil dus voor zijn informatie, kreeg hij behalve een geldbedrag een nieuwe identiteit. Waar hij is, dat weet alleen justitie, dat weet verder niemand.
Hij heeft een nieuwe naam, een nieuwe identiteit gekregen, ja. En ook in een ander land. Dat is wat we weten, toch?
Ja, hij zit ook in een ander land. En daar is vastgesteld dat de man leidt aan vasculaire dementie. Ja, en dat werpt wel ander licht op deze zaak.
Ja, hoe werd dit bekend dat hij geestelijk niet helemaal meer in orde is?
In augustus vorig jaar. Toen kreeg het OM bericht van de officier van justitie burgeroperaties. Dat bij A4110, hè, bij die man dus, de oud-Leeuwarder, daar was een beginnende vasculaire dementie vastgesteld. En dat werd gedaan door een arts in het land waar de man nu is. En die diagnose kon niet worden gedeeld met de advocaten-generaal en met het hof en met de verdediging. Want dan zou je kunnen afleiden in welk land de man momenteel is. Nou ja, toen heeft het OM het hof gevraagd om een neuropsycholoog als getuigendeskundige te benoemen en om diegene 5 vragen te laten beantwoorden. Nou ja, en vanwege veiligheidsredenen moest dat onderzoek via het OM verlopen. Nou, dat waren vragen als, ja, is er daadwerkelijk sprake van een beginnende vasculaire dementie? Ja, of is het misschien wat anders? Is de getuige, zij noemen hem de getuige, maar dat is A4110, is die in staat om als getuige te worden gehoord? Moet dat op een andere manier gebeuren dan gebruikelijk? En was die aandoening al aanwezig toen hij was ingezet in de zaak Vidar? Nou ja, en dat waren vragen waarop het OM graag antwoord kreeg. Nou, toen kwam er inderdaad een onderzoek. En dat werd uitgevoerd door een klinisch neuropsycholoog van het Amsterdam UMC. Nou ja, en die deed dat. Die heeft ook nog een Alzheimer-specialist geraadpleegd. Nou ja, er kwam van alles uit. De man, dat wisten we ook wel, de man is HIV geïnfecteerd, leidt aan diabetes. Maar wat we niet wisten, dat is dat hij al tijdens het proces van Vidar last had van wanen. Hij hoorde geluiden, bijvoorbeeld kloppen op de deur. En hij hoorde stemmen die er niet waren. Nou, en daar reageerde hij wel op. Hij beschuldigde dan zijn buurman, zijn bovenbuurman. Want hij woonde hier in de Vlietzone, woonde hij in een benedenwoning. En die bovenbuurman, die sprak hij dan aan en die beschuldigde hij daar ook van. Maar die man wist dus helemaal van niks. Nou, dat begon dus in 2017, 2018. En die verschijnselen, die namen in ernst toe. Nou, en dat ging maar door. Hij hoorde dan 's nachts en vooral aan het einde van de nacht hoorde hij dan stemmen. En die waren best wel dreigend. En die zeiden dan, we komen je zo halen. Nou, en dat vond hij heel erg naar. En hij is daar pas een half jaar vanaf. Want sinds die tijd krijgt hij medicatie. En dan zijn die stemmen, zijn die zo goed als weg. Maar ja, dat had hij dus wel. En daardoor leed hij aan slaapgebrek. Was hij minder aan toe. Dat is vastgesteld. Daarnaast, daar komt bij dat de man als zeer slechthorend wordt getypeerd. Dat je heel luid tegen hem moet spreken en dat je dan ook extra moet articuleren. Nou ja, en dat hij dingen wel begrijpt, maar je moet het wel vaak herhalen. En je moet het ook een beetje vereenvoudigen. Het is niet een heel groot licht.
En wat mij ook opviel in die stukken, wat ik las, is dat hij heel vaak niet zegt, wat zeg je? Maar nee. Dat hij gewoon denkt, oh, je hebt bedoeld dit en ik doe dit maar. Want dat is wat ik denk dat ik heb gehoord.
Ja, nou, dat is inderdaad een probleem. Hij zegt inderdaad dat hij iets snapt. Maar dat blijkt dan niet het geval te zijn. Hij geeft nauwelijks of te laat aan dat hij dingen niet goed verstaat. En wat ook best wel kwalijk is voor een onderzoek, is dat hij er een eigen betekenis aan geeft. Er wordt gezegd dat hij cognitief kwetsbaar is. Maar het, Het is wel heel kwalijk als jij iemand inzet in een in zo'n traject. Iemand die zelf een betekenis aan dingen geeft, zelf ergens een invulling aan geeft. Hier staat ook, het werkgeheugen is zwak, herinneringen van visuele informatie is matig zwak. Ja, het is wel iets waar een minister toestemming voor heeft gegeven. En het heeft verstrekkende gevolgen voor heel veel mensen. Kun je op deze man bouwen?
Dit is koren op de molen van de verdediging van deze verdachte.
Ja.
Hoezo komt justitie hier nu mee?
Ja, het is nu geconstateerd.
Maar is dit uit vrije wil van justitie?
Het OM heeft hier zelf om gevraagd. Die hebben dat heel netjes gespeeld door hier wel een onderzoek tegenaan te gooien.
Ja, en dan blijkt uit deze stukken eigenlijk dat die man niet helemaal ze meer op een rijtje had.
Nee, dat klopt.
Is deze A4110, deze man die dus in ieder geval schade in zijn hersenen heeft, want dat kunnen we stellen, is die man nog wel in staat om te getuigen? En kun je nog wel geloven wat deze man zich meent te herinneren?
Nou, er wordt gesteld dat hij nog wel een verhoor kan ondergaan, maar dat er wel een aantal punten is waar je dan rekening mee moet houden. Hij is slechthorend. Nou ja, en hij wekt de indruk dat hij het hoort en begrijpt, maar dat is zeker niet het geval. Want hij doet dan de dingen en vertelt de dingen die hij meent gehoord of begrepen te hebben. Nou, en dat kan tot misverstanden leiden. En dat is niet handig in zo'n grote zaak. Dat is helemaal nooit handig, maar zeker niet in zo'n zaak. Dat lijkt mij ronduit, op zijn zachtst gezegd, nogal lastig. Er wordt ook gezegd, was dit nou ook al aanwezig tijdens de inzet van hem in het onderzoek FIDAR? Nou ja, en dat op basis van de huidige informatie schijnt dat niet goed vast te stellen te zijn. Maar wel is zeker dat hij een tijd lang minder goed heeft gefunctioneerd. En door het slechte slapen en het horen van stemmen. Maar dat is met medicatie verholpen. Maar dat had hij wel toen, gedurende dat traject. Dus ik kan me voorstellen dat mensen hier volgende week en die week daarop tijdens de zitting vraagtekens bij gaan plaatsen. Ja.
Wat mij verder nog opviel, heel veel van die deals die gemonitord zijn door justitie, dat er dan drugs werden verkocht aan weer een andere infiltrant. Of iemand die met justitie samenwerkte of bij justitie hoorde.
Ja, dat was ook, dat is de opzet. Om er langzamerhand in te komen, om langzaam toegang tot die wereld te krijgen. En dan, daarom is het ook zo omstreden, want je doet iets wat absoluut niet mag.
Ja, maar je wilt toch eigenlijk dat je dan getuige bent dat die infiltrant er is en dat de drugs verkocht worden aan andere criminelen die je er dan ook bij kan lappen. Maar nu wordt er, wat ik in de stukken las, een Ier, zogenaamd, die wordt erin gefietst. Dat blijkt dan een oud infiltrant te zijn die gewoon voor justitie werkt. En daar worden dan keer op keer drugs aan verkocht.
Ja, en
dat gebeurt een keer bij een wegrestaurant in Hoorn. En bij een Chinees hier in Leeuwarden.
Ja, er worden allemaal lijntjes opgezet.
Maar op die manier, als jij in geldnood zit en ik doe jou een lucratieve deal om met mij mee te werken, ja, dan kan ik jou ook crimineel maken bijna.
Dat klopt. Dat is ook zo. Dat is ook hetgene wat Justin het OM verweet tijdens zijn zitting begin 2022. Toen zei hij ook tegen de officier van justitie, chapeau, u heeft van een doodgewone burger een crimineel gemaakt. Want hij had een blanco strafblad tot die tijd. Ja.
Hoe sta jij daarin? Is dat iets wat hout snijdt? Of had justitie ook wel argumenten om te zeggen van meneer Justin, wat u heeft gedaan is niet helemaal in de haak en is wel degelijk echt crimineel.
Nou ja, justitie zegt, je had ook nee kunnen zeggen. Je had gewoon nee kunnen zeggen. Van ik wil hier niks mee te maken hebben. Dit gaan we gewoon niet doen. Maar ja, er was iemand in Leeuwarden. Die sprak vorig jaar tijdens die zittingen. Die was eerder al benaderd door A4110. En die man zei, ik heb het niet. Ik doe dat niet. Ik ga hier niet in mee. En inderdaad, als je geldnood hebt, misschien doe je dan rare dingen. Maar je hebt dan ook nog het zogenoemde taloncriterium. En dat geldt bij de inzet van een burgerinfiltrant. Dat betekent, of de wet zegt daarin, dat iemand die bijstand verleent aan de opsporing, in dit geval dus de infiltrant, die mag een persoon niet brengen tot andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht. Dus dat betekent dat je een ander niet mag aanzetten tot het plegen van strafbare feiten. Als je deze man deed dat helemaal niet, hè, want hij heeft een blanco strafblad, maar hij werd daar wel toe aangezet. Ja, daar werd ook nog mee geschermd. Daar kun je ook je vraagtekens bij plaatsen. Dus dit is een hele bijzondere zaak. En nu komt dit erbij. Ik was al heel nieuwsgierig van welke kant gaat het op. Maar met dit, dat roept heel, heel veel vragen op. Ja, absoluut.
Maandag gaat die zaak tegen deze verdachte van start. En dan gaan we er ongetwijfeld ook meer van horen. Wietske Koen, dankjewel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.